Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. De gast zijn gynaecoloog Noor Paridaans en Carina Hilders, voorzitter Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Zij vinden dat er meer aandacht moet komen voor de zorg voor vrouwen. Endometriose is een voorbeeld van een onderschatte vrouwspecifieke aandoening. De komst van de Nederlandse endometriosekliniek naar het Reinier de Graaf Ziekenhuis moet het helpen veranderen. Waarom dat belangrijk is en hoe ze daarbij te werk gaan, vertellen onze gasten in gesprek met redacteur Corinne Lutz.
Nou, dank. Ja, in ieder geval welkom. En ik ga gelijk beginnen, want ik hoef jullie verder niet voor te stellen. Nou, jullie zijn hier naar aanleiding van... ik kreeg een mail van jullie. Ik ga toch even beginnen, want vind ik voor mezelf wat makkelijker. De impact van vrouwenspecifieke aandoeningen heeft meer aandacht nodig. Mensen die mail bekregen en daarvoor is in december ook een persbericht naar buiten gekomen. Daar hebben jullie op ingespeeld. Carina, de zorg voor vrouwen mag een meer prominentere plek krijgen. En waarom is dat, denk je?
Ja, ik denk dat we bewust moeten omgaan met de zorgkosten en de toekomst van de zorg en die houdbaarheid. En wat je ziet is dat meer aandacht voor specifiek vrouwenziektes helpt ook om betere diagnostiek, vroege diagnostiek, de vrouwen ook beter te helpen in het traject als er iets aan de hand is, waardoor we minder zorgkosten genereren, de vrouwen echt beter kunnen helpen. Dus dat is sowieso prioriteit nummer 1. Maar ook de baten die daarbij horen, zodat ze gewoon goed in de maatschappij kunnen functioneren. De baan gewoon kunnen doen die ze willen doen, de activiteiten doen die ze willen doen. En nu zie je vaak door een lang traject van onzekerheid, geen zekere diagnose, niet de juiste diagnose, niet de juiste medicatie, dan is er een lang traject wat eigenlijk onnodig is. Dus met al deze dingen die eigenlijk toewerken naar de beste zorg voor de patiënt, is het ook goed om echt vrouwspecifiek te gaan kijken, zowel in de diagnostiek als in de behandeling.
Ja, want uit onderzoek bleek dus dat de impact ook veel groter is dan eigenlijk voorheen werd aangenomen.
Zeker.
En waarin is dat specifiek te zien?
Nou, als we kijken naar de endometriose, en dan kijk ik ook naar Noor, want die zit beter in de getallen. Maar dan weet je gewoon dat het veel vaker voorkomt dan we ooit vermoed hebben. En is het ook heel belangrijk om de diagnose in een vroeg stadium zo vroeg mogelijk te stellen, zodat de patiënt ook zo min mogelijk schade ervan ondervindt. En te zorgen dat we met elkaar de beste patiëntenzorg leveren. Wat ik daarin absoluut belangrijk vind, is dat we die toegankelijkheid van zorg borgen. Dus dat die toegankelijkheid ook voor elke vrouw beschikbaar is. Ja. Of je nu op een slechte postcode of een goede postcode geboren bent. Dat iedereen dezelfde toegang heeft. Dat we zorgen dat iedereen dezelfde kennis heeft. Zodat we ook aan iedereen de beste kwaliteit van zorg kunnen leveren.
Ja, want dat is op dit moment nog niet het geval.
Zeker niet, nee.
En als je het dan hebt over hoe zou je dat goed kunnen aanpakken, zou dat dan bijvoorbeeld ook in de opleiding van artsen bijvoorbeeld wat meer naar voren moeten komen?
Ja, niet alleen in de opleiding en ook niet alleen bij de gynaecologen, maar ook bij de huisartsen en andere specialisten. Dat de awareness, als een meisje vroeg in de puberteit net een paar keer menstruatie gehad heeft, toch klaagt over heel veel pijn. Dat het niet meer zo is dat de huisarts zegt van nou dat hoort erbij, neem maar een aspirintje en dat is na een paar dagen weer over. Dan moet er een knopje omgaan en dat die in ieder geval denkt aan, kan het niet endometriose zijn? En dan weet wat hij voor specifieke vragen moet stellen, weet wat voor diagnostiek er ingezet moet worden om het uit te sluiten of wel te bevestigen. En ik denk dat we dan al een hele grote stap met elkaar gemaakt hebben.
Ja, mooi. Je noemt het al, endometriose is een goed voorbeeld van het onderschatte probleem. Hoe komt dat nou, Noor, dat nog te weinig leeft eigenlijk?
Eigenlijk een beetje aansluitend op wat Carina net heeft gezegd. Eigenlijk weten we dat het diagnostisch delay van endometriose 7,5 jaar is, of 7,4 jaar, dus data uit 2016. En dat zit dan eigenlijk op 3 punten. Het zit zowel bij de vrouw of het meisje zelf, het zit bij de huisarts en het zit ook bij de medisch specialist. En als we beginnen bij het meisje zelf, dan is er toch nog een taboe. Dat komt ook uit het rapport wat vorig jaar is gepubliceerd door de Beroepsvereniging voor Gynaecologen. Dat er een taboe is om te praten over vrouwspecifieke klachten en vrouwspecifieke aandoeningen. Dus een meisje of een vrouw die met menstruatiegerelateerde pijnklachten of de andere diverse klachten die endometriose geeft, die ervaart, dan voelt ze een drempel om dat bespreekbaar te maken. En het tweede is dat veel meisjes ook een moeder hebben met endometriose. Of dat kan, dat is een verhoogde kans. Dus ze heeft thuis altijd te horen gekregen, het hoort erbij.
Ja.
En ze spreken daar in hun eigen peers, met hun eigen peers bespreken vrouwen natuurlijk ook wel menstruatieklachten. Maar als je dan continu hoort, ja, nee, dat is bij mij totaal niet zo. Nee, het is easy. En menstrueren is geen probleem. Dan maakt dat de drempel hoger om naar een zorgverlener te gaan. Bij de huisarts is het ook zo. Endometriose heeft een heel diversiteit aan klachten. Dus als je heel veel tijd hebt, dan kan je de diepte ingaan in een gesprek. En dan kan je de endometriose met verschillende klachtenpaletten die het geeft ook eruit filteren. Maar daarvoor is veel tijd nodig bij de huisarts, waar de huisarts veel gebrek aan heeft.
Ja,
maar er is ook gebrek aan kennis over welke klachten endometriose geeft. En dat maakt dat het bij de huisarts ook nog een delay zit. En tot slot de medisch specialist, dan met name de gynaecoloog. Daar is ook eigenlijk nog een delay. En dat heeft ook te maken met een gebrek aan tijd om de diagnose goed te kunnen stellen. Dus een diepgaand gesprek te voeren. Maar ook de beeldvorming die nodig is om ernstige vorm van endometriose aan te tonen of uit te sluiten. Die is complex en je zult dat moeten concentreren in geoefende handen. En anders is het zomaar mogelijk dat dat gemist wordt.
Ja.
Dus combinatie van taboe, gebrek aan kennis,
ja,
en gebrek aan tijd.
Verschillende problemen die daarmee spelen, inderdaad. Ja. En want hoe groot is het probleem? Hoeveel vrouwen hebben hier last van? Of hoeveel, en misschien ook hoeveel vrouwen weten nog niet dat ze er last van hebben, maar hebben het wel?
Nou, we weten, de officiële getallen zeggen dat 10% van alle vrouwen in de vruchtbare levensfase endometriose heeft. Niet iedereen heeft klachten overigens. Als je dat om zou rekenen naar getallen, dan zou dat in Nederland om 500.000 vrouwen gaan en wereldwijd over 200 miljoen vrouwen. We denken dat de echte getallen ietsje hoger zijn, omdat het er nog een onderschat probleem is. Maar we weten ook dat er heel weinig vrouwen op de juiste plek in zorg zijn. En dat komt omdat we weten uit de open data die beschikbaar zijn, dat maar 5% van alle vrouwen met endometriose op de juiste plek in zorg zijn. Dat zien we aan de DBC-data die we hebben. En dat betekent dus dat 95% van de vrouwen niet op de juiste plek of überhaupt niet in zorg is.
Ja, ja.
Niet iedereen hoeft zorg, maar toch wel zeker meer dan 5%.
Ja, precies. Want wat is de impact van deze aandoening?
De impact is gigantisch, want we zien bij endometriose dat door het diagnostisch delay wat we net hadden, dat vrouwen langdurig zonder behandeling rondlopen met hun klachten van de kastje naar de muur. Dus ze zien gemiddeld 7 specialisten en 3 misdiagnoses voordat ze op het woord endometriose komen. En uiteindelijk gaan ze zelf, horen ze dat het tussen hun oren zit, gaan ze dat zelf ook geloven. En zie je dat vrouwen met endometriose een grotere kans hebben op depressieve klachten, angstklachten. En heeft het impact op het seksueel functioneren, emotioneel, sociaal, maatschappelijk. En we weten dat vrouwen veel meer werkverzuim hebben dan gezonde vrouwen, gemiddeld 40 dagen per jaar. Dit heeft een impact op hun kwaliteit van leven en hun dagelijks functioneren. Dus de impact is echt gigantisch.
Ja, en dus een juiste behandeling op tijd of eerder zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen om dat probleem beter te ondervangen.
Absoluut. Ja. We zien dat als je het op tijd behandelt, dat je daarmee het chronisch worden van klachten kunt voorkomen.
Nou, mooi, want afgelopen zomer kwam dus de Nederlandse Endometriose Kliniek naar het Rennie de Graaf ziekenhuis. Dus dat is een mooie ontwikkeling volgens mij. Carine, kan je
zeker
vertellen, wat was daarvoor specifiek de aanleiding voor jullie in het ziekenhuis?
Wij hebben verschillende zorgeenheden in de organisatiestructuur. En een daarvan is de zorgeenheid moeder-kind. Dus wij zijn echt gericht op zorg die hoort bij de gynaecologie, zeg maar. Bij de zorg voor moeder, vrouw en de geboorte, zorg rond de geboorte. Nou, alles wat je daarbij kan voorstellen. En de endometriose heeft daar ook een belangrijk aandeel in. En dat deden we wel, maar niet gespecialiseerd. Net wat Noor ook zegt, als je dat op een gespecialiseerd niveau wil doen, en dat is ook echt nodig om de juiste zorg te leveren, weten we inmiddels, dan is het belangrijk dat je daar ook de faciliteiten voor organiseert. En dat betekent dat je een multidisciplinair team hebt waar verschillende professionals goed met elkaar samenwerken. Niet alleen in de behandeling zelf, maar ook voorafgaand aan de behandeling. Dat je met elkaar goed overlegt, wat gaan we doen? Gaan we inderdaad opereren of gaan we anderszins behandelen? Maar ook het natraject is belangrijk. En niet alleen de specialistische zorg, maar ook de zorg eromheen. De diëtetiek, de psycholoog, seksoloog.
Ja.
Ja, dus echt een multidisciplinair team. Dus dat is ook voorwaardelijk als je dat goed wil leveren, dat je ook echt expertise hebt met verschillende professionals om het op de goede en juiste manier te doen. Dus dat betekent als organisatie dat je ook bewust ervoor moet kiezen om dat naar je toe te halen. En daar ook wetende van, dat kan in deze organisatie, omdat we de expertise hebben. We hebben hele goede artsen die daarin kunnen bijdragen. Dat is allemaal voorwaardelijk.
Ja.
En inmiddels ook dat je weet van, nou, we hebben ruimte op de operatiekamers, zodat extra zorg ook hier gedaan kan worden. Dat je ook zorgt dat je, ja, de garantie kan afgeven dat gewoon operaties kunnen plaatsvinden, dat er niet enorme wachtlijsten ontstaan. Dus als je zegt als ziekenhuis, nou, wij gaan hier op inzetten, dan is het best wel een intensief traject om uiteindelijk iedereen daarin mee te krijgen. Ja. En dat is ook voor ons afgelopen jaar echt wel een leerzaam en intensief traject geweest. Ja. Maar ja, dan moet je er ook volledig voor gaan en de verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Dus dan is het een bewuste keuze. Dan moeten andere dingen wijken of aangepast worden. Maar dan moet je het ook volwaardig op de juiste manier gaan doen.
Ja.
Dat is echt belangrijk om je dat te realiseren.
Ja. En is het gelukt?
Zeker.
Ja. Kan je iets noemen over waar jullie daarin in het proces tegenaan zijn gelopen? Want je zegt al van sommige dingen moeten misschien wijken of sommige mensen moet je misschien meer meetrekken. Kan je belangrijke learnings daaruit meegeven?
Ja, zeker. Voor mij is het een heel leerzaam traject geweest. Maar ik denk voor de hele organisatie, omdat ja, we zien nu in die hele transformatie en die opgave die we hebben in de regionale samenwerking en de juiste zorg op de juiste plek, dat er ook veel dingen uit het ziekenhuis georganiseerd worden, wat een hele goede ontwikkeling is. In die zin dat als de zorg ook buiten het ziekenhuis geleverd kan worden op de juiste manier, dan is het ook heel goed om dat op andere plekken te organiseren. Want we zien dat de zorgvraag in zijn algemeenheid heel erg toeneemt. Dus we moeten ook met elkaar kritisch gaan kijken, welke zorg hoort nou echt thuis in het ziekenhuis, in de tweede lijn of in de derde lijn. En daarin ook kijken, hoe kunnen we dat dan ook passend organiseren? Dus welke zorg doen we wel en welke zorg zien we vanaf in overleg met de patiënt. Dat zijn allemaal ontwikkelingen waar we mee bezig zijn, nationaal, internationaal. Dat is ontzettend goed om elkaar daarin mee te nemen, de goede voorbeelden te laten zien en ook daarin de medisch professionals goed mee te nemen.
Ja.
Dat betekent in zijn algemeenheid dat de medisch professional, ja, ook mee moet worden genomen in deze verandering en soms afscheid moet nemen van bepaalde behandelingen die hij altijd standaard in zijn repertoire had. En dat is goed om ons te realiseren dat we die professional goed moeten meenemen in, er blijft genoeg zorg in dat ziekenhuis. Ja. Want die zorgvraag blijft toenemen. Dus er hoeft geen angst te zijn van, ik heb zometeen niks meer te doen. Of ik kan niet meer doen wat ik wil. Dus dat is een hele essentiële, belangrijke factor in deze algemene transformatie waarin we zitten met elkaar.
Ja.
En daar bewust mee omgaan, dat is ook wel wat we geleerd hebben in dit traject van het introduceren van die endometriose. Want dat was dan, ja, eigenlijk andersom. Er kwam iets bij.
Ja.
Maar dan doorloop je eigenlijk datzelfde proces.
Ja.
Dus iedereen op de goede manier meenemen vanaf het begin. Een fair process, zoals we dat noemen. Dus neem iedereen mee vanaf het begin die erover moet gaan. En baseer het ook op feiten. Dus laat ook zien wat kan er of wat zijn de implicaties. Bij ons betekende dat we echt de feiten moesten laten zien dat het paste op de OK, dat we genoeg capaciteit hadden in ruimte.
Ja.
En nou, dat soort zaken. Dus de combinatie van draagvlak creëren, mensen goed meenemen en informeren en ook door feiten het te onderbouwen om ook dat draagvlak verder uit te breiden.
Ja.
En dat was best wel intensief, soms niet makkelijk, maar het is goed gegaan en ook goed gelukt in die zin. En ja, nu is het fantastisch om te zien dat we in een multidisciplinair team heel goed samenwerken, dat we de beste zorg kunnen leveren en dat dat onderscheidende zorg is. Want dat is altijd waar het om gaat, terug naar die kern. Kunnen wij met elkaar die beste patiëntenzorg leveren?
Ja. Ja, als je het hebt over passende zorg, dan past dat natuurlijk perfect in het plaatje. En het is afgelopen zomer is dat dus gestart. Kan je iets zeggen over, zijn de aantallen die van de vrouwen die jullie zien, is dat toegenomen? Of op welke manier ondervangen jullie dat nu?
Ja, die aantallen zijn inderdaad toegenomen. En dat was ook wel wat we verwachten. En dat wordt gelukkig ondersteund door de zorgverzekeraars. Want dat is, dat noem ik eigenlijk nu terloops, maar dat is eigenlijk waar je mee moet beginnen.
Ja.
Is het realistisch om dit te gaan doen in het Reinier de Graaf? Maar het kwam eigenlijk vanuit de zorgverzekeraars, dat verzoek.
Hm.
En dat is belangrijk, want ja, je moet natuurlijk ook de zorg die je dan extra gaat leveren ook vergoed krijgen, maar ook met elkaar weten in de regio, maar ook met de partners, zoals de zorgverzekeraars en andere partners, dat het ook, ja, de rationale klopt dat je het daar gaat doen in het Reinier de Graaf.
Ja. Want is dit het eerste expertisecentrum die ontstaan is? Of zijn er meerdere al in Nederland hiervan?
Er zijn meerdere in Nederland. En dan verwijs ik weer even naar Noor, want die zit daar beter in. Welke expertisecentra echt op deze manier met elkaar samenwerken. Want daar is, en dat is denk ik in zijn algemeenheid geldt dat door over de discussie over concentratie van zorg. Ik denk dat dat een hele goede beweging is om de expertise te bundelen. En het is best wel lastig om te zeggen, wat is er dan nodig om de beste expertise te bundelen? En dat is, ja, naar ik zie niet altijd het aantal, maar zijn ook heel veel andere aspecten in die hele zorgketen en in het multidisciplinair samenwerken die maakt dat je een expertisecentrum bent en ook die beste complexe zorg kan leveren. Dus dat zijn allemaal verschillende facetten die bij elkaar komen en die ook voorwaardelijk zijn om dan je een expertisecentrum te kunnen noemen en ook wetende dat je de verantwoordelijkheid hebt om die beste zorg dan te kunnen leveren.
Ja.
Maar ja, er zijn er nog meerdere in Nederland, Noor.
Ja, want het gaat in principe niet om volumes, precies wat jij zegt. Maar ja. Het gaat juist ook over hoe heb je je zorg georganiseerd? Hoe zorg je voor bij nascholing? Wat doe je aan wetenschap?
Ja.
Welke innovaties voer je door? Hoe actief ben je? Welke vormen van zorg lever je? En er zijn zeker meerdere expertisecentra. We denken dat dat ook een hele goede ontwikkeling is, omdat er een enorme zorgvraag ons te wachten staat.
Ja.
Ik vertelde net die 5% die pas in zorg is. En met de toenemende awareness voor dit ziektebeeld en de ontwikkeling van social media zullen vrouwen steeds meer hun plek of hun weg weten te vinden naar een dokter. Dus we denken dat het een goede ontwikkeling is om meerdere expertisecentra te hebben. De beroepsvereniging heeft wel een kwaliteitsnorm opgesteld. En die is een aantal jaar geleden vastgesteld. En elk ziekenhuis of afdeling gynaecologie die daar graag expertisecentrum die daar graag voor geaccrediteerd zou willen worden, die kan daar een aanvraag voor doen. En dat wordt meegenomen in de vijfjaarlijkse, zesjaarlijkse visitatie. Dus ik moet je de exacte aantallen schuldig blijven. Maar we hebben het in de orde van grootte van nu ongeveer 10, 15 centra.
Oké, mooi. Ja, want we hebben het over de gezamenlijke endometriosezorg. Noor, kan jij aangeven, wat biedt nou precies de expertisekliniek?
Ja, de expertisekliniek biedt multidisciplinaire, holistische, dedicated zorg. En dat is helemaal centraal rondom de vrouw georganiseerd, waarbij dus alle zorgverleners op één plek zijn. Waarbij we heel veel tijd en aandacht besteden aan het eerste consult. We nemen daar een uur de tijd voor, want we hadden het er net over. Hè? Je moet eigenlijk de diepte ingaan om de diagnose goed te kunnen stellen. En we zorgen dat door middel van shared decision making, we hebben een keuzekaart ontwikkeld, echt die vrouw al die opties voorgelegd krijgt en zij zelf eigenlijk de keuze maakt wat het beste bij haar past in welke levensfase. En welke keuze zij ook maakt, we meten eigenlijk alle uitkomsten met behulp van PROMS en PREMS om ervoor te zorgen dat ze dat we onszelf continu verbeteren, maar dat zij ook zelf terugziet van welk effect heeft de behandeling op mijn kwaliteit van leven en moet ik daar iets op aanpassen of niet.
Ja, dus daar zit ook dat samen beslissen ook nog heel mooi in verweven.
Ja.
En wat merk je aan de vrouwen, hoe reageren zij hierop?
Dat is verschillend, maar de meeste vrouwen zijn tegenwoordig best goed voorbereid en vinden het heel prettig om de regie ook te kunnen behouden. Dus het is ook iets wat je aan ze terug kan geven.
Ja.
Dat ze het gevoel hebben dat ze zelf mogen kiezen wat het beste bij hun past. En of kinderwens op één staat, of de pijnklachten op één staan. En of zij wel of niet hormonale behandeling wensen te kiezen met alle voor- en nadelen die daarin zitten.
Ja.
En sommige vrouwen kiezen ervoor om heel erg zelf holistisch aan de gang te gaan en zien daar de meerwaarde. Maar het teruggeven van regie aan een vrouw in dit geval, geeft hen echt ook weer de kracht om zelf te werken aan kwaliteit van leven.
Ja, mooi. En dan gaat het specifiek om de zorg in het ziekenhuis, of kijken jullie ook nog verder in het netwerk om het ziekenhuis heen? Om daar samenwerking mee te zoeken?
Ja, absoluut. Het gaat natuurlijk ook in die kwaliteitsnorm over netwerkzorg. Daar gaat het altijd over netwerkzorg. Dus samenwerking met ziekenhuizen, dus in de kwaliteitsnorm heet dat level 1 en level 2.
Ja.
En level 2 ziekenhuizen of kandidaat level 2 ziekenhuizen, zoals ons expertisecentrum dat is, heeft ook een kartrekkersrol in de samenwerking met level 1 ziekenhuizen, level 1 expertiseklinieken. En dat is belangrijk en dat is waar we nu in opzetting bezig zijn.
Ja.
Om de alliantie met de academische centra op te zoeken en daarin vorm te geven hoe we die samenwerking willen gaan neerzetten.
Ja, ja. Want je hebt het, jullie hebben het dan specifiek, richten jullie op die hoogcomplexe endometriosezorg. Maar er zit natuurlijk nog een hele grote groep daaronder, laag of middencomplex, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Die verwijzen jullie dan naar andere centra, als ik het goed begrijp?
In principe kan je het zien eigenlijk dat de zorg zo georganiseerd is dat laagcomplexe endometriosezorg eigenlijk gewoon in de regio hoort te blijven. Dus ja. Dat betekent dat wanneer een hoogcomplexe zorg nodig is, dat iemand verwijst naar een expertisecentrum. Ja. En dat betekent dat we samen met de gynaecologieafdeling van het Rijnier de Graaf ziekenhuis een rol hebben voor de regionale laagcomplexe endometriosezorg, maar een bovenregionale hoogcomplexe.
Ja, precies. Ja. Wat is daar specifiek de meerwaarde van? Of misschien kan je het verschil vertellen van hoe het op dit moment gaat. Dat heb je natuurlijk net al wel kort genoemd. Maar ten opzichte van hoe jullie nu werken. Wat levert uiteindelijk de patiënt het op?
Nou, door de zorg om de patiënt heen te organiseren. Dus we zijn bezig met het ontwikkelen van een patient-centered polykliniek. En alle zorgverleners rondom de patiënt te organiseren. Hoeft de patiënt eigenlijk niet door de regio of door het ziekenhuis heen te hoppen op zoek naar de juiste zorg. Maar concentreer je dat op één plek. En zorg je er ook voor dat door een hoog volume, door de dedicated professionals, door het multidisciplinaire team, zorg je ervoor dat die vrouw eigenlijk alle expertise krijgt die ze nodig heeft. En het gaat ook in passende zorg natuurlijk over, het hoeft niet altijd een operatie of een hormonale behandeling te zijn. Het kan ook door middel van ondersteuning op andere vlakken. Dus het combineren van die medisch specialistische zorg met holistische zorg, dus met paramedici, dat is eigenlijk waar het op neer moet komen.
Ja, dus dat je het hele plaatje samenpakt ja. Rond de patiënt.
Ja.
Ja. Hoe gaat dat binnen jullie ziekenhuis? Overleggen jullie dan ook met het team samen over een patiënt? Of hoe ziet die overlegstructuur eruit?
We hebben wekelijks multidisciplinair overleg. Dat gaat echt over patiëntcasuïstiek. Dus dat is het MDO. Maar daarnaast hebben we ook andere vormen van overleg. Dat doen we ook met de fertiliteit. Omdat fertiliteit en endometriose heel erg dicht tegen elkaar aanhangt. Dus we hebben apart met de fertiliteitskliniek binnen het Rijnier de Graaf een multidisciplinair overleg. En daarnaast hebben we ook overlegstructuren medisch specialistisch onderling over de kwaliteit van zorg. En dat is een wekelijkse bespreking, vrij nieuw. Maar dat is een bespreking waarbij we wekelijks vooruitblikken en terugblikken op de geleverde zorg. En direct eigenlijk gesignaleerde problemen of suboptimale situaties oppakken en verbeteren.
Dus dan kijk je echt naar welke kwaliteit er geleverd wordt.
Ja.
En kan je aangeven welke punten daarin dan naar voren komen? Waarop baseer je die kwaliteit?
Nou, we zitten samen met ook de medisch specialisten die daarbij aanwezig zijn, maar ook de afdelingen. En bijvoorbeeld ook de kwaliteitsafdeling van het Rijnier de Graaf is daarbij aangeschoven. Maar ook de polykliniek, de doktersassistenten, het secretariaat. Ze zorgen dat er eigenlijk een volledige afspiegeling is van de hele patiëntenreis. Ja. Om te kijken van waar is het op misgegaan. En het kan variëren van was het op de operatiekamer, die schrijft trouwens ook aan. Maar de operatiekamer, was daar een instrument, was dat incompleet of was het niet geleverd? Maar het kan ook zijn, is de afspraak voor de postoperatieve controle wel gemaakt? Is de ontslagbrief gemaakt? Had de verpleegkundige de juiste orders gekregen? Dus het gaat over alle facetten, groot, maar soms heel klein.
Ja.
En we kennen de kwaliteitsbesprekingen wel eigenlijk terugblikkend over periodes van 3 of 6 maanden, wat ook nog steeds heel waardevol is. Maar het gaat erom, als je op korte termijn terugblikt, dan zit iedereen nog vers in het geheugen en is vaak de oplossing heel klein. Er is een hele grote groep die dat mee kan nemen.
Ja.
En ik zie wel dat het enorme verbetering geeft in de kwaliteit van zorg. Een van de assistenten gynaecologie die in het Rijnier de Graaf werd, die is gepromoveerd op onder andere dit onderwerp.
Okay.
En zij had het doorgevoerd op een afdeling chirurgie in het LUMC en zag daar enorme verbeteringen. En we hebben dat eigenlijk gekopieerd met een heel positief resultaat nu.
Mooi, dus mochten mensen hiermee aan de slag gaan, dan is dat zeker een aanrader.
Ja, absoluut.
En nu gaat het altijd natuurlijk ook over hoe je dit soort zorg financiert. Daar zijn natuurlijk altijd vragen over. Kan jij je daar iets over vertellen? Of weet Carine daar misschien iets meer over te vertellen?
Zal ik dat even overnemen? Ik wil nog even aanvullen op de patiëntenzorg en dat kortcyclische kwaliteitsmeten. Ja, dat is echt heel, sowieso in de breedte, heel bruikbaar om snel tot verbeteringen te komen. En dat helpt heel erg om die zorg praktisch te houden en ook heel erg direct te zien hoe je kan verbeteren. Dat geeft hele goede energie voor alle mensen die eromheen betrokken zijn bij die zorg.
Ja.
En wat ik belangrijk vind om nog even te noemen is dat ook bij zo'n expertisecentrum onderwijs en onderzoek ook twee belangrijke pijlers zijn. Dus het is ook belangrijk om ons terdege bewust te zijn van het opleiden van mensen hiervoor, maar ook het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is in zijn algemeenheid natuurlijk heel belangrijk als aanvulling, als basis om de kennis verder te ontwikkelen.
Ja.
En ik denk als we daarnaar kijken en even terug naar het begin van de podcast, vrouwspecifiek wetenschappelijk onderzoek. ja, dat mag ook nog wat meer zijn plek krijgen.
Daar mag nog wat meer aandacht voor komen.
Zeker,
ja. Nou, komen
maar
we
nu
nog een keer
over financiering.
Ja,
financiering. Dat is goed afgesproken eigenlijk in het begin van dat proces al. Omdat je weet, de introductie van die hoogcomplexe zorg, die vraagt van de organisatie flexibiliteit. Ruimte maakt op de OK, ruimte maken op de verpleegafdelingen. Het bezetten van bedden, het bezetten van OK's. Meer mensen nodig in verschillende disciplines.
Ja, precies.
Dus dat is, zoals we dan in managementtermen noemen, een business case.
Ja.
En die moet kloppen en die moet ook gefinancierd worden. Dus dat is eigenlijk vooraf aan dat proces wel belangrijk om commitment te hebben van de zorgverzekeraars, dat we met elkaar weten waarom we die zorg in het Reinier de Graaf gaan vormgeven.
Ja.
Dat verhaal kan je dan ook heel goed in de organisatie vertellen. Wat voor mij een leermoment was, en dat zal ik nooit meer zo doen in die volgorde, is dat je gaat eerst uitzoeken met de zorgverzekeraars, gaan jullie hiervoor? En houdt dat in dat jullie dat ook adequaat gaan financieren? En dat was voor mij een gedachtegang om dat eerst zeker te weten voordat ik dat hele proces zou opstarten.
Ja.
Maar dan gaan toch al via de wandelgangen allerlei verhalen.
Ja.
En dan denkt opeens iemand van, goh, waarom weet ik daar niks van?
Ja.
Dus je moet zo transparant mogelijk blijven in alle processen die je in dat ziekenhuis vormgeeft.
Ja.
En de mensen echt vanaf het begin, ook bij het uitzoeken met die zorgverzekeraars, al meteen vanaf het begin betrekken.
Ja. Dus transparantie is daarbij
transparantie is sowieso belangrijk.
Ja, ja,
maar zeker ook bij de introductie van een nieuw proces.
Ja, ja. Ja. Dat mensen niet voor verrassing komen te staan ineens of denken dat ze verrast gaan worden.
Ja, maar ook om iedereen goed mee te nemen. Want dan wordt het ook leuk. En dan wordt het iets uitdagends en geeft het veel energie. Dus gebruik die energie ook om de organisatie te helpen.
Ja. En dat is natuurlijk al kort langsgekomen, maar waarom past deze ontwikkeling nou zo mooi ook in de ontwikkelingen binnen de hele zorg? Je gaf al aan natuurlijk de concentratie, het specialiseren, dat wel belangrijk is. Alleen dat het belangrijk is om goed te kijken waar je dat doet en wie dat doet.
Ja.
We hebben natuurlijk over waardegedrevene zorg, over passende zorg. Hoe zie je dat in dit plaatje?
Ja, het past eigenlijk in de meerdere plaatjes die door VWS ook en het Zorginstituut aangejaagd worden. En ook de NZA. Met een congruent vergoedingssysteem. Daar ben ik heel blij mee. Maar we hebben natuurlijk de opgave met elkaar om te kijken hoe kunnen we die zorgkosten in de hand houden in de toekomst. Hoe kunnen we nou zo verantwoord mogelijk omgaan met die stijgende zorgvraag. En dat betekent die paar dingen die elke keer genoemd worden, die helpen daar heel erg mee. Dus passende zorg. Kijken wat is nou de juiste plek waarop we die zorg leveren, waar we die zorg leveren. Maar ook waarop en hoe we die zorg leveren. En ook wie die zorg levert. Dat hoeft niet maar altijd in het ziekenhuis. Kan ook op een andere plek. Dus ook kijken van, is dat passend genoeg? Maar ook wat we nog wel eens moeilijk vinden als zorgprofessionals. In end-of-life care, moeten we die zorg nog leveren? Dat is natuurlijk een hele ethische discussie. Maar ik denk dat we die ook met elkaar aan moeten gaan.
En vooral, dat speelt ook bij dit onderwerp?
Nee, bij dit onderwerp niet zozeer. Maar dat is meer een brede zin.
Ja, precies.
En dus dat is die passende zorg. Nou, als we kijken bij het Integraal Zorgakkoord, die regionale samenwerking, dat is denk ik echt een leidraad die we heel erg kunnen gebruiken naar de komende periode en de komende jaren toe. Hoe gaan we die zorg op een andere manier vormgeven? Die regionale samenwerking is denk ik een hele goede driver en katalysator om uiteindelijk met elkaar die transitie in te zetten. En zoals Noor al zei, voor de endometriose is het heel belangrijk om die regionale samenwerking in te vullen en daar ook de juiste zorg op de juiste plek te leveren. En ik denk ook als we kijken naar, doen we het op de juiste manier qua dubbeldiagnostiek, onnodige diagnostiek, het ontwikkelen van specifieke zorg voor die vrouwen, dan is dat ook echt wel dat we dat kunnen scharen onder meer baten of minder kosten, als we dat op de juiste manier doen.
Ja.
Dus dat is ook echt heel belangrijk om daar nog een verder financieel plaatje voor te ontwikkelen. Ja, in het macro-kader. Dat we zeggen, dit is echt belangrijk om ook mee te nemen in die houdbaarheid van de zorg.
Ja, maar dan gaat het denk ik ook om een stukje betere informatievoorziening en misschien onder de professionals, maar ook voor naar de vrouwen toe om, wat jij al zei, van misschien eerder aan de bel te trekken of eerder de klachten ook op te merken. Hoe zou dat geregeld kunnen worden?
Ja, nee, dat is echt een heel belangrijk aspect. Informatievoorziening, Ik denk als we kijken naar die ongelijkheid waar ik het net over had in die zorg, dan is informatievoorziening een hele belangrijke factor. Ik was gisteravond bij een sessie in Den Haag Zuidwest. Dat is best wel een gebied en een regio waar problemen zijn in het in de sociaal-economische status.
Ja.
En daar is de uitdaging, bereiken we die vrouwen wel op tijd?
Ja.
Bereiken we die vrouwen wel voldoende? En is daar voldoende informatie? Nou, ik weet heel direct van gisteravond dat dat nog niet voldoende is.
Nee.
En we hebben dus met elkaar een opgave om te bedenken, hoe kunnen we die vrouwen, maar ook niet alleen vrouwen, maar gewoon iedereen in dat soort uitdagende gebieden op de goede manier bereiken, zodat ze die toegang tot zorg vinden. Dat ze ook begrijpen wanneer ze dat wanneer ze aan de bel moeten trekken.
Ja.
En hoe meer tijdig dat gebeurt, hoe beter we omgaan met ook die zorgkosten in zijn algemeen.
Ja.
En dat we ook met elkaar streven naar die gelijkwaardigheid. Want dat is de basis van ons Nederlandse zorgstelsel, die solidariteit. En ik denk dat dat eigenlijk voor mij, maar ik denk ook voor vele anderen met mij, de grootste focus is nu de toegankelijkheid en de gelijkheid in die zorg.
Ja. En heb je een idee hoe we die vrouwen beter zouden kunnen bereiken?
Ja, ik denk dat wat heel erg helpt, en dat weten we al door onderzoek voor die plaatsvindt in een gezonde start, dus gezond zwanger worden, of gezonde eerste 4 levensjaren, dat heel erg helpt in die bereikbaarheid, dat je communities creëert. Dus dat je met vrouwen die vergelijkbare problematiek hebben of in het begin zwanger zijn, dat je een soort praatgroepen organiseert, waarbij ze met elkaar ervaringen kunnen delen, dat ze voelen dat ze niet alleen staan, dat het is zoals Noor ook zei, dat het helemaal niet gek is dat je die klachten hebt, dat je het laagdrempelig met elkaar kunt bespreken. En dat maakt dat je die drempels weghaalt, dat je kennis genereert, dat je ook het iets normaler maakt dan dat het misschien nu is.
Ja.
En daarvan weten we dat dat in ieder geval helpt. Nou, wat ook kan helpen is dat je bepaalde apps, digitale voorzieningen creëert. Want iedereen heeft inmiddels wel een mobiele telefoon. Nou, dat doen we ook met de endometriose. Misschien kan jij daar zo nog wat over zeggen. Over speciale apps die we opzetten, waardoor niet alleen tijdens de behandeling, maar ook informatie een hele belangrijke rol speelt. Dat mensen tijdig met vragen kunnen komen.
Ja.
Dat je erger voorkomt. En ook die hele kant van preventie ook een plek laat innemen in de zorg van nu.
Ja, ja, mooi. Noor, wil jij daar gelijk op inhaken?
Ja, ik denk dat we dat behalve informatievoorziening en zorgen dat vrouwen met elkaar het gesprek aan kunnen gaan, dat de overheid hier ook wel een rol heeft gepakt. Dus ze zijn bezig met het ontwikkelen van een een voorlichtingscampagne zijn ze gestart. En er zijn ook wel initiatieven om bijvoorbeeld op scholen informatie te geven, zodat er eigenlijk zowel jongens als meisjes leren over vrouwspecifieke aandoeningen. En dan heb ik het natuurlijk in mijn geval heel specifiek over endometriose. Maar dat wil ik daar nog aan toevoegen. En ik denk zeker dat een app de manier is waarop nu alle generaties eigenlijk wel hun informatievoorziening doen, ofwel digitaal of via verschillende apps. En er zijn diverse initiatieven die kijken op vrouwspecifieke aandoeningen, of in ieder geval vrouwgerichte apps. En ook wij zelf zijn daarmee bezig om dat te ontwikkelen. Om al onze patiënten, zowel tijdens een behandelstraject, maar ook daarvoor.
Ja. Goed, dus die zijn nog niet in gebruik genomen, die apps?
Nee.
Oké, mooi.
Niet bij ons.
Komen we nog op terug.
Ja.
En Carina, nog even kort van, wat is er nou precies nodig voor artsen, zorgprofessionals om dit te omarmen? We hebben het al eerder gehad over echt het medisch leiderschap. Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, daar kan ik heel veel over vertellen, maar die tijd hebben we allemaal niet. Maar ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel was de afgelopen jaren, maar ook in deze hele transformatieopgave steeds belangrijker wordt om, wat ik net ook al zei, de zorgprofessionals, en dat is niet alleen de medisch specialisten, maar ook het verpleegkundig leiderschap, dat we die groep meenemen in die transitie. En van onderzoek weten we dat het steeds makkelijker wordt om over je domeinen te gaan samenwerken. Maar dat toch ook wel de identiteit een hele belangrijke rol blijft spelen. En dat is heel interessant om uit onderzoek te zien, dat de samenwerking die wordt omarmd en gelukkig maar, want we moeten steeds meer met elkaar doen, die zorg kunnen we niet meer alleen leveren. Dus die bewustwording is er zeker wel. Maar als we het even hebben over de medisch specialist, dan heeft hij nog steeds wel behoefte aan zijn directe peers om mee te spiegelen. Dus het heeft te maken met identiteit, met sociale binding En die blijft toch nog wel belangrijk op dit moment.
Ja.
En het is heel goed om dat uit wetenschappelijk onderzoek te ontdekken. Om ook bij alle ambities die we hebben, om die aspecten niet te vergeten.
Ja.
En niet te verwaarlozen. Want hoe beter we dat gesprek voeren en ook deze aspecten benoemen, hoe beter we ook met elkaar die transitie in kunnen.
Ja.
En dat het niet te bedreigend wordt. En wat belangrijk is, denk ik, voor de medisch professional in zijn algemeenheid, is dat we die heel erg nodig hebben om de inhoud van zorg in de toekomst op een goede manier vorm te geven. Want zij staan het dichtst bij de patiënt. Dus zij kunnen ook aangeven, dit werkt, dit werkt niet en dit is er nodig. En denk eens hieraan. Dus we hebben ze ook echt nodig qua kennisontwikkeling. Maar we moeten ook ze goed meenemen in dat veranderproces. En dat gaat over relaties, dat gaat over identiteit, dat gaat over vertrouwen. Maar het belangrijkste wat ik altijd tegen de medisch professional zeg, is zorg dat je zelf in de regie blijft.
Ja.
Want dat voelt het beste.
Mooi. Ja. En graag kijk ik nog ook even naar de toekomst, naar jullie doelen. Noor, kan jij vertellen hoe het er ideaal over een paar jaar uitziet bij jullie in het ziekenhuis?
Nou, we hebben nu denk ik al heel veel bereikt in hele korte tijd. Dus we hebben op korte termijn ook nog wel de doelen van een patient center polykliniek, onze wetenschapslijnen, de regionale samenwerking verder uit te breiden. Maar de toekomstperspectieven zijn eigenlijk dat we op het internationale toneel ook een rol willen spelen en daar de aansluiting willen vinden op gebied van innovaties, wetenschappelijk gebied. Want uiteindelijk is die samenwerking net zo waardevol als de nationale samenwerking.
Oh, mooi.
Ja.
En heel veel succes en we spreken elkaar vast later nog wel weer over alle ontwikkelingen die spelen. Nou, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. We danken onze gasten Noor Paridaans en Carina Hilders voor hun bijdrage. Pond 5 voor de muziek en natuurlijk u voor het luisteren. Wilt u de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Dan kunt u zich abonneren via onder meer Spotify en Apple Podcast. Op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws over de zorg kan via de dagelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie. Voor nu, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.